Dit is het gemeentekamp 1979. Maandag 30 juli. De eerste Bijbelstudie van Broeder van der Wink.
Goedemorgen, broeders en zusters. Het is vandaag de eerste dag dat ik onder iemand zijn. Ik ben de hele dag op pad geweest. En nog 7 uur auto gereden, dus dat ging niet. Maar na zoveel jaren dat ik dat nu regelmatig doe, is het weer een feest om ook deze week weer opgenomen te worden in het geheel. En het verleden jaar hebben we 1 Korinthe 12 genomen. Ik denk, ik had eerst de gedachte om 1 Korinthe 14 te nemen. Maar ik denk, waarom zal ik 1 Korinthe 13 overslaan? Ja. Dus laat ik deze week beginnen met 1 Korinthe 13. Wie weet waar we nog terechtkomen en hoe ver we komen, want dat weet ik ook nog niet. En als we dan 1 Korinthe 13 nemen, dan begin ik bij het laatste vers van 1 Korinthe 12. Omdat dat er nou mee in verband staat. Dan gaan we dus deze week hoofdzakelijk spreken over het hoofdstuk der liefde. Lang aangehouden of kort aangehouden, dat zullen we dan wel zien. Hoewel ik beter kan spreken van het hoofdstuk van de gaven en van de liefde. Want je kunt het een niet losmaken van het ander. Dat doet Paulus ook niet. Het is zeer eenzijdig om er alleen de liefde boven te zetten. Dan beginnen wij met vers 31 te lezen. Streeft dan naar de hoogste gave. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Dus Paulus begint met de geestelijke gaven te noemen. En in dat verband de liefde. Dus het is niet de bedoeling van de apostel om die twee onderwerpen van elkaar los te maken. Maar wel om ze samen te verbinden tot een mooie eenheid. En daarom zegt hij, je moet eens beginnen om te streven naar de hoogste gave. De oude Statenvertaling heeft naar de beste gave. Jagen naar de begaafdheden die de meeste waarde in zichzelf hebben. De hoogste gave, de beste gave. En daar kun je dus al over denken, wat zijn dat de beste gaven, de hoogste gaven. En dan zegt de korte verklaring, de gereformeerde verklaring van Kok, zegt, dan moet je zeker niet streven naar de glossolalie, naar het spreken in tongen. En naar de vertolking, want dat zijn maar de minste. En je moet streven naar de hoogste gaven. En dan gaat men dus de gaven verdelen in meer en minder. Wat op zichzelf een dwaasheid is, dat je in een, laten we zeggen, in een orkest, de muziekinstrumenten verdeelt in meer of minder, zeggen nou, dat ze horen bij elkaar. Je moet niet zeggen, ja, die hoeft er niet bij. Want als je dan naar de hoogste gaven moet streven, dan, en je kijkt naar vers 28 van het vorige, van hoofdstuk 12, dan moet je proberen allemaal apostelen te worden. Ja. Want daar staat ten eerste apostelen. En dan moet je, als je het iets minder aandoet, dan moet je proberen profeet te worden. En dan nog wat minder een leraar. En zo staan er en verder krachten en gaven van genezing. Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat dat nooit de bedoeling van de apostel kan zijn. Nou ja, als je het apostelambt niet behaalt, nou, dan stel je met minder tevreden. Zoiets van, als je je B-akte niet haalt, dan doe je het maar met je A-akte. Dat is het ook niet. Dat staat er ook trouwens ook niet in het oorspronkelijke. Want daar staat de grotere gaven. Maar hij bedoelt niet, je moet streven naar een bepaalde allerhoogste gave, maar je moet zorgen dat je in de harmonie blijft van het lichaam des Heren. Als je allemaal naar de hoogste gave streeft, dan maak je het lichaam, dan breng je het lichaam in disharmonie. Als je allemaal voorganger wil worden, of allemaal oudste, of allemaal profeet of apostel, dan wordt het lichaam wordt verdeeld. En het gaat er juist over dat ieder streeft in de gemeente naar iets dat hem persoonlijk ligt. Dus de apostel bedoelt beslist niet dat wij allemaal moeten streven naar dezelfde gaven. En dan wel allemaal jagen naar het allerhoogste. Hij begint zijn brief in 1 Korinthe 1 vers 7. Hij zegt tot die gemeente dat het u aan geen enkele genadegave ontbreekt. En daar is hij zo blij mee. Hij bedoelt, ze horen er allemaal bij. En je bent in ieder opzicht rijk geworden aan kennis en aan alle woord. Het gaat dus erom, om dit te verstaan, dat ieder streeft naar de optimale openbaring van de gave die God hem gegeven heeft. Die God aan de christen toebedeelt. Het gaat dus om een, zoals er letterlijk staat, een grotere charismata. Dat is dus een vergrotende trap. Een comparatief. En als je aan een vergrotende trap over een vergrotende trap spreekt, goed, beter, best, dan zit daar een ontwikkeling in. Mooi, mooier, het mooist. Jawel, daar zit een groei in. Nou, dat bedoelt hij. Het gaat over een uitgelezen gave die God aan ieder christen wil geven, of aan meer gaven die hij tot ontwikkeling moet brengen. Paulus zegt tot Timotheus, veracht de gave niet die in u is, niet die geschonken is met oplegging der handen. Dus wat moet Timotheus doen? Die gave tot ontwikkeling brengen. En dat staat er. Hij moet zich toeleggen, zegt Paulus, op het voorlezen en op het vermanen en op het leren. Dat waren de gaven die Timotheus had ontvangen. Een gemeente moet ijveren, net als in Antiochië, om bijvoorbeeld gezonden en apostelen uit te zenden voor de zending. Hoe dan ook. Dat deden ze in Antiochië. De Heilige Geest zei dit, zonder mij af. En die hele gemeente gaat daar achter staan. En dan worden uitgestuurd Paulus en Barnabas. Daar zijn we ze nog altijd dankbaar voor. Een profeet moet ijveren om de boodschappen die God hem geeft steeds zuiverder door te geven. Hij moet er naar ijveren om steeds meer de diepste gedachten van God te openbaren. En een leraar die moet erop uit zijn om discipel te worden van het Koninkrijk der Hemelen, zegt de Heer, een schriftgeleerde die een discipel is geworden van het Koninkrijk der Hemelen. En iemand die krachten bezit, die moet zich uitstrekken naar meer betoon van geest en van kracht. En iemand die de gaven der genezingen najaagt, die moet telkens de Heer binnen en erom werken dat er steeds meer en steeds steeds meer zieken genezen worden en steeds ernstiger gevallen gezondheid krijgen. Dus het gaat erom dat men steeds hoger krijgt. En iemand die mee in de verschillende talen spreekt, menigerlei talen, nou die moet trachten dat meer intenser te kunnen doen, dat er een grotere zegen aan verbonden wordt. En iemand die ze vertolkt, die moet jagen naar een juiste weergave, zodat de gemeente meer stichting ontvangt. En Paulus zegt, en zo voer je de gemeente omhoog. Dat is mooi voor de gemeente, om omhoog gevoerd te worden. Ik wijs je een weg die verder omhoog voert. Dat is een weg die je gaan moet. Dat is een ontwikkelingsgang. En omhoog, dat betekent dat je steeds dichter komt bij het plan van God met de mens. Dat je steeds meer het wezen van God benadert. Dat omhoog gaan, dat betekent volkomen indringen in de gedachte Gods. En het hoogste is als een mens kan zeggen net met Jezus dat hij denkt zoals God denkt. En dat hij daarom handelt zoals God handelt. En daarvoor is nodig om tot die geestelijke ontwikkeling te komen dat men de gezindheid heeft van God. Men zou ook kunnen zeggen dat men die gezindheid heeft van Jezus Christus. De goddelijke gezindheid. Dat men de vrucht van de geest kent en dat is de liefde. Want de liefde die wijst de weg die je gaan moet om met die begaafdheden te werken. Je kunt de gave en de liefde nooit van elkaar scheiden. Dat is een onmogelijke zaak. De liefde wijst een weg om die gave te gebruiken. De liefde wijst de weg om die gave in dienst te stellen van de gemeente. Dan kan gezegd worden, niet alleen het geloof, maar ook de gave door de band der liefde werkende. De uitdrukking is het geloof door de liefde werkende. Maar ook de gave, de charismata, door de liefde werkende. De hoge weg wordt bewandeld door mensen die met hun geestelijke begaafdheden die God hen geschonken heeft, door de liefde worden geleid. De Bijbel zegt met de Heilige Geest is ook de liefde uitgestort in onze harten. Nou, dan gaan die samen. Met de Heilige Geest zijn de charismata uitgestort in onze harten. Nou, ook de liefde. En die liefde die moet als vrucht tot rijpheid komen. En dan staat ze in dienst van de gaven. En dan wel ook de onderlinge liefde. Er is natuurlijk een liefde tot God en zijn liefde tot zijn broeders en zusters. En als wij de goddelijke liefde hebben, dan zullen we ook de broeders lief hebben, zegt de schrift. En waarom? Wel omdat God de mensheid zoekt als een eenheid. Jezus Christus is door de Vader gegeven, niet om een individu te redden. Dat de Vader zegt, dan moet je die man of die vrouw er eens uithalen. Maar er staat, al zo lief heeft God de wereld gehad. God heeft de mensheid lief. Het Lam Gods heeft de zonde van de gehele wereld gedragen. De catechismus zou zeggen van het ganse menselijke geslacht. God redt de mens in zijn totaliteit als mens. En waarom? Omdat God zoekt de geest van de mens om daarmee te huwen. God huwt niet met één menselijke geest, maar hij huwt met de menselijke geest. En als nou die menselijke geesten verschillen, tegen elkaar ingaan, kan God er niet mee huwen. Want dan zou hij met een polygaam huwelijk hebben. Dat wil zeggen, net zo goed als één man vele vrouwen zou hebben. De ene is zus en de andere is zo. En de ene leef je zo mee en de andere leef je zo mee. Maar God wil met die ene menselijke geest verbonden zijn. En die ene menselijke geest moet dus zo zijn dat er een band is tussen die geesten. En God kan dan met die verbonden menselijke geest, kan God hier. Dan is die met de mens genoemd. Dus God kan nooit met de mens gemeenschap hebben als individu, want hij zoekt de mensheid. En daarom moet de mensen moeten één worden. In Efeze 4, dat dacht ik vanmorgen aan. Ik denk, wat zou er iets van staan? Dan zegt Paulus in Efeze 4, vers 3. Om u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. En dan staat er, dat hebben ze dat geestes met een hoofdletter gezet. Ik dacht, dat is helemaal niet nodig. Gewoon de eenheid des geestes te bewaren, dat we hetzelfde denken, hetzelfde nastreven. De eenheid des geestes bewaren door de band des vredes. Want er staat één lichaam, dat zijn wij ook. Wij vormen dat ene lichaam. Wij vormen niet vele lichamen, maar één lichaam. Nou, één lichaam en één geest. Dat is een logische samenhang. Als je dan behoort tot één lichaam des Heren, met elkaar, dan moet je ook één geest hebben met elkaar. Eén menselijke geest, want God huwt met het lichaam des Heren. Hij huwt niet met een hand of met een voet in dat lichaam, maar met het lichaam. En zo zoekt hij de geest van de mens. En daarom lees ik Efeze 4, heb ik vanmorgen maar veranderd in mijn Bijbel, één lichaam en één geest, ben ik weinig heen. Dat is een logisch iets, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. En dan komt er één hier, één geloof, één doop enzovoort. Maar ook één menselijke geest. Een samen gebonden menselijke geest door de band der liefde. Zo goed als het één lichaam is en ook niet een verdeeld lichaam. En dan zie je dus dat dat samen hoort, één lichaam en één geest. Wat niet uitsluit dat we een heilige geest nodig hebben, om die geest te versterken. Maar als wij de heilige geest hebben, dan is dat één geest met ons. We hebben niet twee geesten, maar die verbinding is zo nauw dat het één geest geworden is. Niet één vlees, maar één geest zijn we geworden met de heilige geest. Dan krijgen we vers 1 van ons hoofdstuk. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper op een schetterend cymbaal. Dus je ziet wel dat Paulus nog voortdurend bezig is met de geestelijke gaven. Met de weg die omhoog voert, dus tot naar het wezen van God. Naar het denken van God, naar de diepste gedachten van God. En als hij er begint, al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, dan kun je de deur van de natuurlijke wereld wel achter je sluiten. Want als je daar nou even over denkt, tongen van mensen en van engelen. Dan hoef je niet te gaan zitten verklaren vanuit de ervaring die je hebt in de natuurlijke wereld. Het is daarom veel gemakkelijker om kanttekeningen te schrijven, bijvoorbeeld bij de brief van Jacobus of van Petrus. Want die schrijvers die hebben het over de natuurlijke dingen. Om door te dringen tot het wezen van het glossolalie, van het spreken in tongen, dat is ontzaglijk veel moeilijker dan een brief van Jacobus te lezen en die te verklaren. Want de broeder des Heren, die toetst het leven van de christenen in de zichtbare wereld. Hij zegt het geloof, dat moet blijken uit je werken. In de zichtbare wereld, dat geloof is wel onzienlijk, maar jouw werken die kan goed zingen, goed zien. En hij zegt, en als je blij bent, dan moet je lof zingen. Dan kan ik het goed horen dat je blij bent. He? En als je ziek bent, dan gaan we je met olie zalven. Dat kan iedereen zien. He? En zo spreekt hij over de zichtbare zaken, het positief en ook negatief. Hij heeft het over zonder aanzien des persoons handelen. En over een doodgeloof, waarvan je niets kunt merken in de zichtbare wereld. En dan zeg je, ja, zulke zaken van laster bijvoorbeeld, behandelt Jacobus ook, nou, dat zien we elke dag in het leven van vele christenen, daar kom je allemaal tegen. Maar nu, dat spreken in tongen, waar hij nu mee begint, dan zit je in een andere dimensie, in andere regionen. En dan gaat het buiten je verstand om. En Paulus kan putten uit zijn eigen rijke ervaring. Hij ziet die dingen samen bij elkaar horende, omdat hij een geestelijk mens is. En hij zegt, nou, je kunt spreken in talen van mensen en van engelen. Hoe weet hij dat niet? Ja, omdat hij de diepte gedachten in die geestelijke wereld aan het uitrafelen is. Omdat hij een denker is in de geestelijke wereld. Want wie zou er nou opkomen om te zeggen, ik spreek in talen van engelen? Nou, dan moet je een echt Paulus zijn, als een schriftgeleerde die bekwaam geworden is in het koninkrijk der hemel om zulke dingen neer te schrijven. En niet zo academisch dat hij zegt, ja, dat is wel mogelijk. Nee, maar hij gaat van de veronderstelling uit dat hij het zelf doet. Al spreek ik dat, al doe ik dat. En hij spreekt niet als een buitenstaander, maar als een insider. Met een grote kennis over talen van mensen en van engelen. Kijk, let erop dat ik liever dus hier dat woord tongen vervang door talen. Ik vind dat niet mooi, al waren dat ik met tongen der mensen, met talen der mensen. De nieuwe vertaling is ook de enige die tongen heeft, hoor. Als je een Statenvertaling neemt, of een Roomse vertaling, of een Leidse vertaling, of de vertaling Brouwer, staat er altijd talen. Het gaat om talen. Dat tongen, dat zegt ons zo weinig. Ik vind het niet mooi, tongen der mensen. We hebben het niet over mensentongen. Maar we hebben het over menselijke talen. En over engelentalen. Dat is een logisch iets. Waarom ze daar nou tongen geschreven hebben, ik weet het niet. Daar staat op de Pinksterdag, we hoorden ze spreken in Ierlijk in zijn eigen taal. En daar staat er dialectos. Dus in zijn eigen dialect. Dat is het spreken in tongen. In een taal spreken. En in de Openbaring wordt er gesproken over elke stam en taal en volk. En dat elke taal, daar staat dat woord weer in, dat hier gebruikt is voor tongen. Dus al die vertalingen die hebben talen. En dan zou ik niet weten waarom we dat ook niet moeten gebruiken. En wat is dat dan, dat spreken in talen, in vreemde talen van mensen en van engelen? Wel, dat is in ieder mens een sluimerend talent. Iedereen die kan in talen spreken. Het is niet zo dat dat een mens door de Heilige Geest iets gaat doen wat hij niet kan eigenlijk. Dat hij er een nieuw iets bij krijgt. Het wordt in hem opgewekt. De glossolali, dat is het vreemde woord voor het spreken in talen. De glossolali, dat is de begaafdheid die ieder mens heeft om de taal van een inwonende geest over te nemen. En als een christen bevrijd is van de boze geesten, en als in hem de Heilige Geest woont, dan neemt hij de taal over van die ene geest die in hem woont als de Heilige Geest. Vandaar dat we ook nooit zeggen, ja, dat spiritisten en heidenen niet in talen kunnen spreken. Nou, ze nemen de taal over van de geesten die in hem wonen. Als wij dan maar zorgen, en als wij dan maar weten dat de Heilige Geest in ons woont. Daar gaat de Bijbel vanuit. Het is een talent die ieder mens heeft. Wij hoeven niet te zeggen, we gaan er eens om bidden. We zeggen, spreek maar in nieuwe tongen. Geloof je dat je gedoopt bent met Gods geest? Nou, dan begin je maar in tongen te spreken, want die wil dat talent, die wil die begaafdheid aanwakkeren. Die wil dit tevoorschijn brengen. Dat doet een inwonende geest. Nou, en als een mens dat dan weet, dan heeft hij er ook geen moeite mee. Dan begint hij ook in vertrouwen. En waar je dat niet ziet, dan heb je dus duizenden Pinksterchristenen in de loop van de geschiedenis gehad, die dat allemaal maar probeerden, maar het ging niet. En dan gingen ze de hele nacht voor door bidden. En ze gingen, ze kwamen in spanning. Nou ja, dan verdween het geloof helemaal. En dan gebeurde er nog niets. Vandaar dat in die oude Pinksterkringen zo weinig mensen in tongen spreken. Ik herinner me dat ik in Amsterdam kwam in 1934. Nou, dan had je twee oudsten. En de ene had nooit in tongen gesproken en de andere één keer van zijn hele leven. Nou, dat is bij ons iets ondenkbaars. Nou, die mensen die wisten dat niet. En dan gingen ze een hele avond om binnen met elkaar. Ik heb wel meegedaan in zo'n dienst. Maar ik heb het er ook nooit gekregen. Ik kreeg het thuis in mijn eenzaamheid. En daar ben ik altijd nog blij om. En die taal van de Heilige Geest, daar houden we het dus dan maar op. Die taal van de Heilige Geest, die kun je dus niet met je natuurlijk oor beluisteren. Dat is ook niet nodig. Als wij denken, dan denken wij ook in talen. Als u zit te denken, dan denkt u in woorden en in taal. Uw eigen taal. Uw Hollandse taal. Of uw dialect. Ja. En daar vorm je gedachten mee, daar vorm je zinnen mee. Dat is een eigenschap van het menselijke denken. Wij denken in een taal. Als je zit te denken dan, en je beheerst geen enkele taal, dan kun je niet denken. Dus wij denken onhoorbaar in onze eigen taal. En je kunt ook onhoorbaar in tongen spreken. Je kunt in tongen denken. Er zijn mensen in bepaalde situaties dat ze in tongen bidden, maar ze denken, jongens, wil niemand het horen, en dan bidden ze in tongen zonder dat iemand het hoort. Dat weet iedereen. En als je het niet weet, dan wordt het tijd dat je dat eens gaat doen. En als je de goede glossolalie hebt, dan hoor je dus de Heilige Geest spreken in klanken. En je brengt die taal van de Heilige Geest, of je hoort de Heilige Geest spreken, en je brengt zijn taal die hij spreekt, in je denken, die breng je over in klanken. Dus je vertolkt hem in klanken. En dan lees je dus, zij begonnen te spreken in andere talen, gelijk de Heilige Geest hun gaf uit te spreken. een vreemde taal, Engelse taal, Franse taal, die leer je met je verstand. Maar iedereen weet ook wel dat als je in het Engels moet gaan spreken en je hebt die taal met je verstand geleerd, dat je toch nog iets mist. Je moet ook die taal met je geest kennen. Anders kun je nooit zo snel spreken. Ik heb dat uit ervaring. Ik heb nog wel eens een keer in verschillende keer het Engels gesproken. Maar ik mis het eigen. De taal is mijn eigen, het eigendom niet van mijn geest. En dan heb je moeite. Om in zo'n, je kunt niet in zo'n taal denken. Kijk, mensen die heel goed een vreemde taal meester zijn, die denken in die taal. En wij denken in het Nederlands en we zetten het om in het Engels. En dat is het moeilijke om Engels te spreken in een samenkomst, als je het eerst in het Nederlands bedenkt en dan in het Engels gaat zeggen. Want dan moet je het met je verstand doen. Maar de mensen die volkomen in het Engels denken, Die zijn die taal meester. Ik zie het aan mijn kinderen in Amerika, die denken in die taal. Ik denk aan mijn dochter Ineke. Nou, als ze schrijft, dan schrijft ze en denkt ze in die taal. Dat kun je zo merken. En ze heeft al moeite om in het Nederlands te denken. En dan zeg je, ja, het staat wel. Dan probeer ze wel eens wat te vertalen. Dan denk je, ja, dat is wel Nederlands, maar klopt niet. Ze zei, ze heeft weer een serie artikelen gestuurd. Ze zei, ik zal het wel voor je vertalen, Reusje. Nou, dan denk je, ja, het is wel erg mooi, maar ik kan er toch niets van gebruiken. Want ze kan niet meer denken in de Hollandse taal. Maar ze kan de woorden nog wel schrijven. En anders heb je dus moeite als je geest het taaleigen niet overneemt. En nu zegt de Bijbel dat onze geest neemt de taal over van de Heilige Geest. En onze geest bedient zich dus van een taal die de Heilige Geest spreekt. En daar hebben we geen moeite mee. Waarom niet? Omdat onze geest hem overneemt. Je kunt het woord uitspreken. Tongen spreken hoef je niet te haperen, hoef je niet te stotteren. Nee. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt, maar dat gebeurt bij de mens die ergens afgeruimd wordt. Misschien al in het begin, maar over het algemeen komt er zo een stroom van woorden uit. God kent alle talen. Ook die van de engelen. Dan kom ik straks, nu kom ik nog wel op de talen der engelen apart terug. Maar God heeft dus kennis van alle talen. En wij nemen dus niet rechtstreeks de talen der mensen over en van de engelen, maar wij nemen ze indirect over van de Heilige Geest. Want die woont in ons. De engelen wonen niet in ons, en als engelen in ons wonen, dan is fout. Want dan zijn boze geesten. Dus wij kunnen nooit de taal overnemen van een goede engel. Waarom niet? Omdat die niet in ons is. Maar dan hebben we geesten in ons en die heeft de talen van de engelen. Dus die kan de talen der engelen spreken en de talen der mensen. En die mensen die zitten ook niet in ons. Met hun geest. Maar wij kunnen de talen der mensen en der engelen spreken via de Heilige Geest die alle talen kent. En wij luisteren met onze inwendige mens naar de taal die de Heilige Geest op een gegeven ogenblik gebruikt. Want de talen der engelen kun je niet overnemen rechtstreeks, want dan zouden ze van buitenaf moeten komen. En dan is het altijd zoals de geest hen gaf uit te spreken. En met de geest spreekt hij geheimenissen. En naargelang nu ons vermogen toeneemt om geestelijk te horen, kunnen we ook die onze menselijke geest ontwikkelen dat we die talen gaan spreken. Dus wij kunnen ons in tongen bekwamen door ons in te stellen om te luisteren naar wat de geest in ons zegt. En hoe meer een christen in de geestelijke wereld vertoeft, hoe meer hij dus die weg gaat die omhoog voert, naarmate hij meer gemeenschap zoekt met God, naar die mate zal ook zijn kennis en zijn bekwaamheid om in tongen te spreken, om in talen te spreken, zich ontwikkelen. Want die geest die ontwikkelt zich dan in de hemelse gewesten. En wat zegt Paulus dan? En dat was een geestelijk mens bij uitnemendheid. Hij zegt, ik spreek meer dan jullie allemaal in andere talen. Hoofdstuk 14, vers 18. Ik spreek meer in talen dan een van mijn lezers. Waarom? Omdat hij een geestelijke mens was. Dus daar merk je wel aan dat je nooit kunt zeggen dat het spreken in talen, dat de laatste gave is. Jezus in Marcus 16 zegt Jezus, in nieuwe tongen zullen ze spreken, dat staat voorop. Duivelen zullen ze uitwerpen, nieuwe tongen zullen ze spreken. En meer zegt de Heer dan niet. Dat heeft er dus niets mee te maken, dat is domheid, onbekendheid. Er is pas een boek verschenen van een oude neel. Ik heb er een hele recensie aan gewijd, het domein van de slang en wat die geleerde hier allemaal weet te vertellen van het spreken in talen, dan zeg ik, och, had die man zich eerst maar eens op de hoogte gesteld voordat hij schreef, want hij schrijft als een blinde over de kleuren. Volkomen geestelijk onontwikkeld is die man op dat terrein, met al zijn kennis en zijn hele dokterstitel. Want hij is wel bioloog, maar hij is in dat opzicht geen geleerde in het Koninkrijk der Hemelen. Op de Pinksterdag spraken ze in talen. Het is mogelijk dat de discipelen van de ene taal in de andere overgingen. Nou, dan hadden ze een veelheid van talen. Het is ook mogelijk dat de ene discipel die taal sprak en de andere die. Maar ik vermoed dat ze overgegaan zijn telkens in andere talen. En zo vormden ze met elkaar een bonte verscheidenheid. En wat is het kenmerk daarvan? Het verstand was onvruchtbaar. Die discipelen op de Pinksternacht, die spraken alle tot God. En alleen tot God. En ze verheerlijkten zijn naam. En daar staat, ze brachten lofprijzingen. En ze verkondigden zijn grote werken. En hierdoor werden die mensen opgebouwd. Ze kwamen in het klimaat van het Koninkrijk Gods, van de Heilige Geest. En de bijkomstigheid was dat er nou toevallig mensen bij waren die verstonden die taal. Ja, dat is een bijkomstigheid. Maar daarvoor spraken zij die taal niet, dat die vreemdelingen dat zouden horen, want dat was helemaal niet nodig. Want die mensen spraken allemaal Grieks. En als Petrus dus een reden begint, hij zegt, mannen, broeders, dan spreekt hij het Grieks en iedereen die kan hem horen, ook al die vreemdelingen. Iemand een dialect spreekt daarvoor in Nederland, daarvoor kan hij ook nog wel, heeft hij ook wel Nederlands op school geleerd. Nou, dat was bij die mensen ook zo. Ze spraken allemaal Grieks. Maar de Heilige Geest die liet die discipelen dus spreken in die dialecten van die aanwezigen. En dat was een teken voor die mensen. Dat er een bovennatuurlijke wonder plaatsgreep. En dat hebben wij ook wel meegemaakt. Ook in Driebergen. En dat heeft in kracht omhoog gestaan. Broeder Sogelli, die zit in de gemeente in Groningen. En dat is een Italiaan. En die man die kwam in onze samenkomst en hij behoorde tot de vergadering van de gelovigen. Nou, dat is een. Dan kun je wel zeggen dat iemand nou niet ingesteld is op het spreken in vreemde talen. Want daar zijn er vijanden van. En hij kwam in Beukenstein en daar zat Boekschoten uit Hogeveen. En die kwam naar voren om gedoopt te worden met Gods geest. En de handen werden hem opgelegd en Boekschoten begon te spreken. En Sogelli, die zat erbij als buitenstaander. En die hoorden opeens in vloeiend Italiaans God loven en prijzen. Nou, en Boekschoten, die kent geen enkele taal. Want ik heb dat niet behalve zijn Nederlands. Die heeft nog nooit één taal geleerd, want dat was wel frappant. Want het is een bakker en hij kan een bakker. En hij heeft jarenlang met patat friet op de markt gestaan. Ik bedoel maar dit. Dan zeg je niet dan denk je niet dat iemand vloeiend Italiaans spreekt. Ja, van zo'n persoon, dat doet dan hem niets tekort, want. Er zullen er onder ons ook maar weinig zijn die vloeiend Italiaans spreken. Ja. En dat heeft Zogelli meegemaakt. En dat heeft een radicale omkeer gegeven in zijn denken. Dat is de aanleiding geweest dat die man tot verandering is gekomen. Die zit nu in de Pinkstergemeente in Groningen. En ik ken hem goed. En ik ken Boekschoten ook goed. En ik heb ze laatst nog eens gesproken, allebei. En ze vertellen het nog in geuren en kleuren. Maar toen ik die man Italiaans hoorde spreken, want Dick Zwart zat ernaast en die zei, joh, dat is Italiaans. Maar toen wist ik niet dat er een Italiaan in zat. Dat heb ik pas 12 jaar later, of dat was in 67 of zoiets, dus dat heb ik meer dan 13 jaar later, kreeg ik de getuigenis van die Italiaan. En omdat ik die Boekschoten wel kende van vroeger, toen zag ik opeens hoe het in elkaar zat. Ik had die man wel horen spreken en ze zeiden tegen me, dat is Italiaans, zeiden die zendelingen. Er waren verschillende die werden uitgezonden naar Italië. En Dick Zwart zei dat tegen me, dat is Italiaans. Maar ik wist niet dat er een Italiaan bij zat. En later hoorde ik, door de getuigenis van die Zogelli, dat hij getroffen was door het Italiaans. Nou, en onze broeder Terhede, die heeft in zijn familie datzelfde meegemaakt. Bij het begin van de opwekking in Rotterdam. Van de Pinksteropwekking. En daar waren ook dominees bij. Onder andere de bekende dominee Tucker. Ik geloof dat hij nog leeft. Oude man. Heel bekende figuur. En die zaten daarbij. En ik ken die moeder, die nicht ken ik goed. Of die dochter. Die ontmoet ik nog wel eens. En die moeder, die begon in tongen te spreken. In het Latijn. En die dominees die erbij zaten, die schreven dat op. En die zagen dat dat een goede taal was. Dus het gebeurt wel meer. Maar alleen heb ik dit van horen zeggen. Maar het eerste verhaal heb ik bij ervaring meegemaakt. Dus daarvan weet ik het zeker. En dus met niet de bedoeling dat dit een onwaar verhaal zou zijn, alleen ik zelf kan het niet bevestigen. Maar het is in elk geval duidelijk. En als je nu dat boek van Ouweneel leest, Domein van de Slang, dan heeft hij dat ook allemaal mensen die Deli spreekt in het Chinees, en anderen spreken in een andere taal, en wat horen ze allemaal vuile taal, obscene taal. Ja. Ik zeg, ik heb in mijn artikel gezegd, in welke kringen verkeert die man eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk zijn contacten? Die keer dat ik er nou bij geweest was, het ter ere van God, en die mensen die er nooit in de samenkomst komen, die horen allemaal verhaaltjes van dingen die niet deugen. Dan zeg je, hoe komt dat nou eigenlijk? Waar zitten die mensen dan eigenlijk? Ja, dat moeten ze dan maar zelf invullen. Ik heb nooit de taal gehoord. Maar ik heb nog nooit een voorbeeld ervan gehoord. Maar nu, dit zijn al 2 voorbeelden die we in eigen kring gehoord hebben. En dat is tot de eer van God geweest. Dat is wel heel merkwaardig. Dus je schijnt ook dat altijd te horen wat je opzoekt. Ja. Ja, dat is ook een merkwaardige samenwerking van geesten. Dus bij die Zogelli, dat was nou een teken voor de ongelovige man uit de vergadering van de gelovigen. Ja, want er zitten heel veel ongelovigen in dat opzicht in. Want ze zijn allemaal ongelovig in dat voor de charismatische gaven. Want ze zeggen gewoon, dat is van de duivel.
Want de vijandschap komt juist uit die kringen. Uit de kerken niet, maar juist uit die vergaderingskringen. Die ook deze, waar ook de Israëlleer uitkomt. Want dat is een grijpen naar de zichtbare wereld. En wat uit die onzichtbare wereld komt, daar moeten ze niets van hebben. Ze gooien met het badwater ook het kind weg. Ze rukken met het onkruid in dat boek ook de tarwe eruit. De spotters die zeggen, nou ze zijn vol zoete wijn. En dat komt nu nog voor. En waarom zegt men dat? Omdat ze men geen inzicht heeft in de geestelijke wereld, dat is heel duidelijk. En nu zeggen al die mensen daar op de Pinksterdag, heel dat conglomeraat zegt, ze spreken onze taal. En ze zeggen, ja maar ze zijn dronken. Dat is nu de vijandschap tegenover deze wereld die God ons geschonken heeft. De glossolalie is dus niet in dienst van de zending. Ik zeg niet dat niet kan. Maar ik kan er niet, ik zal nooit verhaaltjes doorgeven die ik vroeger gehoord heb. Onze zendenden waren zendelingen in China, weet je wel. En er kwamen mensen tot bekering. En het eerste wat ze zeiden is, the Lord is coming soon. De Heer die komt spoedig, dat zei dan zo'n Chinees. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Want dat de Heer komt spoedig, dat is ook al zo'n slogan dat overgenomen is uit een bepaalde richting. Ja, dus ik weet het niet of dat uitgesproken is. Maar dat is wat ik in 1936 al hoorde, dat verhaal. The Lord is coming soon, dat zei een Chinees. Maar ik heb het niet van broeder Klaver, die jarenlang in China geweest is. Want die zei...
Dus ze spraken alles niet. En nu komen we tot de engelentalen. Maar laten we dat dan, het is 10:45 bijna, dan zullen we dat voor morgen houden. Om 10:45 moeten we stoppen. En, wat? Ja, het is mij gelijk kiepig. Laten we tegen 11, goed. Dan nemen we nog de engelentaal. Er is ook een engelentaal in het volgende boek. Dat Paulus schrijft in 2 Korinthe, dan heeft hij het over dat hij opgetrokken is geweest en weggevoerd naar het paradijs. Nou, dat is de geestelijke wereld van het koninkrijk Gods. En daar heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Dus hij hoorde stemmen in de geestelijke wereld. Geen klanken, maar stemmen. Hij heeft onuitsprekelijke woorden gehoord. Die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dus hij is in de onhoorbare wereld geweest. En hij heeft daar een taal gehoord die hij wel in staat was om te zetten in klanken. Hij zei, maar ik doe het niet, want het is me niet geoorloofd. Want een engel heeft natuurlijk geen spraakorganen. Een engel heeft geen vlees en geen beenderen, zegt Jezus gelijkerwijs, ik heb. Dus je kunt bij een engel geen spraakorganen verwachten. Maar God ook niet. Maar God is ook geest. Engelen zijn geesten en God is geest. Niet een geest, maar God is geest. Dat is zijn wezen. En God kan gedachten in ons leggen. Maar hij heeft de tong van de profeten nodig om zijn gedachten verstaanbaar te maken. Buiten beschouwing gelaten dat er uit de hemel met menselijke stem iets gezegd kan worden. En dan zeggen de scharen nog dat ze een donderslag worden. Ja. Dus als de engelen spreken, dan is dat een overdracht van gedachten. We lezen in Judas 9 dat Michael, de aartsengel, in twistgesprek was met de boze, met de duivel. En hij zegt tot hem, de Heere schuil u, zei Satan, weet je wel. Ja, maar Michael heeft geen spraakorganen. En de duivel heeft geen gehoororganen. Dus er is een taal, een communicatie tussen die engelenwereld die geluidloos is. Een woordeloze communicatie. En dat kennen de mensen ook wel. Wij weten ook nog wel wat gedachte overbrengen is. Als je
nauwe gemeenschap met elkaar hebt, bijvoorbeeld als man en vrouw, dan weet je zo langzamerhand wel wat je denkt. Dan hoef je niet alles te vertellen, want, nou ja, we spraken vroeger wel eens van sympathie des geestes. Je begrijpt elkaar. Je verstaat elkaars gedachten. Als vroeger in de Romeinse tijd de christenen voor de rechters gedaagd werden, dan stonden de andere christenen eromheen en ze spraken hem moed in, zonder iets te zeggen. Wij kennen de telepathie. Ja. Maar dat is uit het Rijk der Duisternis, want dat is het overbrengen van de menselijke gedachte bij een ander, maar dan krijg je de overheersing van de ene mens over de ander. Want dat berust op de overheersing van de ene geest over de andere geest. De ene is actief en de ander is passief. Helemaal passief. Want als iemand een hele actieve geest heeft, dan kan hij dat niet. Dan kan hij dat niet opnemen. Maar dat is passief. En dan zegt de Bijbel, je bent allemaal broeders en die geesten die moeten gelijkwaardig zijn. De Bijbel wil niet een overheersing van de sterke over de zwakke geesten. En dan wordt het een opdracht doorgeven als amusement. In de geestelijke wereld zijn alle mensen gelijk. Onthoud dat maar. Gij zijn alle broeders. En tot de oudste wordt gezegd, je zult geen heerschappij voeren. Als wij heersen, dan heersen wij alleen over de boze geesten. Ja, daar zullen we heerschappij over voeren. En voor de rest niet onder elkaar, hè, maar wel over de boze geesten. En de goede engelen, die dienen ons. Die weten wat we nodig hebben. De engelen die denken in woorden en in zinnen, zoals de mensen. En ze hebben een eigen taal. En de Heilige Geest kan die taal van de engelen verstaan. En die kan ze overbrengen naar de menselijke geest. En wij kunnen ze vertolken in klanken door onze tong en door onze mond. En de boze geesten, die brengen rechtstreeks hun taal en hun gedachten in de mens. En dan spreken wij van een onheilige leugentaal. Maar heilige engelen doen dat niet. Die volvoeren hun opdracht en ze luisteren naar wat God zegt. God spreekt, ook woordloos of klankloos. En ze luisteren staat er naar zijn klank. Bij het beeld. Psalm 103 meen ik zegt, en ze luisteren naar de klank van zijn stem. En dan moet je nog wel die klank beeldspratig opvatten. En het is maar heel zelden dat engelen gebruikt worden om rechtstreeks tot de mens te spreken. En dan komt het altijd van buitenaf. In visioenen of in dromen. Dan sprak een engel tot Jozef enzovoort in de droom. Maar dat is het niet van binnenuit, maar van buiten. Want die engel die zit niet in Jozef. Boze geesten kunnen mensen zitten, maar goede engelen nooit. Dus dan is het in dromen of in visioenen. Dat is een benadering dan die niet zo vaak gebeurt. Van buitenaf. In de openbaring vind je daar nog wel eens voorbeelden van. En ook in Jesaja, die ook door een engel aangesproken wordt. En niet te vergeten in Daniel. En bij Paulus. En de glossolalie, die opent voor de mens de mogelijkheid om in een engelentaal te spreken. Dat is dus de taal waarmee de engelen communiceren. Want het zijn dienende geesten van de mens. Dus die taal van de engelen, die heeft te maken met onze denkwereld. Want het zijn dienende geesten van de mens. Dus die engelentalen, die staan wel in verband met mensentalen. Want de mens die denkt in zijn taal, en de engelen die aan ons gegeven zijn als dienstknechten, die hebben dus te maken met onze gedachtenwerelden. Dat is heel duidelijk. Ik zou zeggen, de taal van de engelen, die moet zich aanpassen aan het denken van de mens. Want ze zijn onder die mens gesteld. Ze hebben alleen te maken met de mens, want het zijn dienende geesten, ons, ten behoeve van ons uitgezonden. Dus hun taal van de goede engelen, die is helemaal ingesteld, ten dienste ook van de mens. En daarom is er onder die engelen ook verscheidenheid van spraak. En waarom? Omdat er bij ons verscheidenheid van spraak is. Zij communiceren met een taal die in verband staat met onze denkwereld. En omdat onze denkwerelden zo rijk zijn aan verscheidenheid, nou, en wij rijk zijn aan talen, nou, zullen die engelen dat ook zijn. En de Heilige Geest, die draagt de engelentaal over op de christen. Want die Heilige Geest kan dat, want die woont in die christen. En die, hij, en de man, de mens, vertolkt die taal in klanken. En die klanken komen overeen met de gedachtenwereld van de engelen. En wij kennen die inhoud niet, want ons verstand is onvruchtbaar. Maar die klanken die stijgen op tot God. En God die kent die klanken. God die kent die taal en de inhoud ervan. En God zegt niet dat dat zijn dierlijke geluiden, maar dat is een taal tot eer van mij. En wat zal nu de man ervaren? Die ervaart daarmee de sfeer van de heilige engel God. Die ervaart dus het klimaat van de geest van God. En van de engelen Gods. En van de tegenwoordigheid Gods. Als iemand bewust in tongen spreekt, dan zal hij, als hij deze dingen weet, zal hij ook ervaren de genade en de zegen van deze klanken. Want dat zijn klanken die uitgedacht worden. Dat is een taal die alleen tot eer van God is. En tot hulp van de mens. Ten dienste van de mens. Dus dat is als het ware dat die taal bij Gods troon komt om die mens weer verder te helpen en je mag hem zelf uitspreken. Want het zijn gedienstige geesten. Dus die taal die staat in verband met de dienst die is aan ons gericht. Dus als ik in engelentalen spreek, dan spreken die engelen ten dienste van de mens bij God. En dat moet ik ervaren. Dat moet ik ook geloven. Dat moet ik ook vertrouwen. Dan zou ik de zegen ervaren. In de opbouw van de persoon die hem uitspreekt. Ook al begrijpt hij ze niet. Maar de hoorder, dat is God die begrijpt ze ook. En niet te vergeten, die engel die verstaat het ook wel. Uw engel. De engelen die verstaan het hun eigen taal over. En als wij in klanken God verheerlijken in engelentaal, dan verstaan die engelen het ook. En ik heb nog zo'n idee dat de boze geesten het ook nog overstaan. En dat die er niks van moeten hebben. Die denken, hé, die zijn verkeerd verbonden. Die hebben daar een engelenleger om zich. En als wij de talen van de goede engelen gebruiken, dan zullen die boze geesten wel terdege merken dat wij bescherming hebben. Want door die talen is het woord. En het woord is het wapen. Er is geen andere wapen in de hemelse gewesten dan het woord. Dat is de adem staat in de Heer die hem vernietigt. De adem God, dat is zijn woord. Dan gebruiken wij dus de adem der engelen, de gedachtenwerelden der engelen, ook in onze strijd. Tegen de boze geesten. Zoals de engelen strijden, strijden wij daarmee. Dat is, als je dat allemaal eens overweegt, dan zeg je, ja, maar het is nog niet zo dwaas hoor. Maar de Bijbel is ook niet dwaas en Paulus schrijft ook geen dwaze dingen. Alleen je moet er rustig over nadenken. Maar dat is zeker, als iemand hier in tongen spreekt, komt hij hier nooit toe. Dan zal hij nooit komen tot een uitleg. Net zo meer als een blinde een nieuwe gedachte kan geven van de kleuren. Hij kan hoogstens iemand het nazeggen. En omdat hij het niet verwerken kan, zal je elke keer fout maken. Dat doet die dokter Ouweneel ook. Die man die spreekt over talen als een buitenstaander. En daarom begrijpt hij er niets van. En dan neemt hij de klanken over, omdat hij er natuurlijk veel over gelezen heeft. En dan kun je toch merken, innerlijk snapt die man er niets van. En op deze wijze kan dus de christen zijn lofoffer brengen. De vrucht van zijn lippen. En de tongenspreker ervaart het klimaat van het koninkrijk Gods en het klimaat van de rijke, de reine engelenwereld. En zo wordt hij opgetrokken in de geest tot God. Laten we het nu hierbij laten, dan is het vrij gerelateerd.